Het gaat vanavond over Syrië. En Syrië heeft als hoofdstad Damascus, dat wist u, want u bent heel goed in aardrijkskunde. Maar soms wordt alleen maar Damascus genoemd en het is dan goed om te bedenken dat dat ook met Syrië te maken heeft. Abraham heeft ooit een poos in Syrië gewoond. Hij kwam uit Ur der Chaldeeën, dat ligt in Irak. En op weg naar het door God toegezegde land is hij een hele tijd in Haran gaan wonen. Dat is Syrië. Of hij daar een soort chef, knecht heeft opgeduikeld, weet ik niet. In elk geval, hij zegt op een bepaalde dag, moet ik dan mijn erfenis geven aan deze Damaskener, Eliezer. Dus uit Damascus afkomstig. Hij had dus een soort, laat ik maar zeggen, zeer waardevolle medewerker die uit Damascus kwam. Maar goed, hij heeft daar gewoond. Lange tijd. Totdat zijn vader Tera stierf, is hij daar in Syrië blijven wonen en vandaar naar Hebron enzovoort getrokken. En als Mozes in Deuteronomium 26 een soort voorschrift geeft wat je moet zeggen als je met een stukje eersteling uit je eigen oogst bij de Here komt, dan moet je zelfs een woord gebruiken, Israël moest dat, een verdorven Syriër was mijn vader. Een hele merkwaardige uitdrukking. Alsof er een belijdenis moest zijn voor de Here van daar en daar kwamen wij oorspronkelijk vandaan. Abraham. Nu is de discussie al lang gaande van is dit hier omdat Abraham uit Haran kwam en dus uit Syrië kwam. Of is dit omdat Jacob ooit een keer voor Esau op de vlucht ook weer in die contreien geweest zou zijn. Nou laat dat maar los, maar in elk geval dat woord Syrië of Arameer komt daarvoor. Maar ook in het Nieuwe Testament hebben wij in elk geval een hele bekende geschiedenis over Damascus. Saulus op weg naar Damascus. Hij heeft een ontmoeting met de Heer Jezus onderweg en hij is blind, of hij kan niet meer zien, gaat dan toch naar de stad en krijgt bezoek van die geweldige discipel die hem daar bijzondere dingen vertelt. Paulus is later zijn naam. Maar goed, het is daar op weg naar Damascus gebeurd. Hij wilde mensen die gelovig geworden waren, die de Heer Jezus hadden leren kennen en in Damascus woonden, ook weghalen en voor de synagoge slepen en wel onder druk zetten. Dat was toen de insteek van hem. Zelfs tot in Damascus. Ik heb nog niet zo lang geleden kennis gemaakt met een aantal mensen die horen tot de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Wonen in Rijssen. Rijssen is een van de grotere steden in het oosten van ons land. En sinds kort woon ik daar ook. Maar goed, het is heel merkwaardig dat die dan komen uit Syrië. Ze zijn niet gevlucht naar hier, ze zijn gewoon zakelijk hier. Ze doen het heel goed, denk ik. Maar in elk geval, er zijn heel veel gelovigen in Syrië, nu. Een deel van die kerk is ook in Nederland gesetteld, geraakt. En ze komen samen, onder andere in Rijssen. En het blijkt dat ze heel oprecht zijn in het dienen van de Heer Jezus. Er zitten wel wat, laat maar zeggen, wat sausjes omheen waarvan u misschien zegt, nou, nee, daar kan ik me niet helemaal in vinden. Maar toch, de kern is dat ze echt willen gaan voor de Heer Jezus. En daar kun je ook royaal met die mensen over spreken. De Syrisch-Orthodoxe Kerk. Dus de kerk die is ontstaan na de Heer Jezus. En die er was toen Saulus moord en dreiging blies. Zo staat het in de Bijbel. Toen hij tekeer ging om zeep te helpen, die kerk die bestaat nog. in de een of andere vorm. Er zullen ook andere kerken zijn. Ik ben niet zo goed op de hoogte van evangelische gemeenten daar in Syrië. Maar misschien zijn die er ook wel. Zoals ook in Libanon veel christenen te vinden zijn. Maar Syrië dus wel. Syrië is heel lang uit het beeld geweest. Compleet. Helemaal verdwenen. Niemand had het er meer over. Niemand sprak er meer over. Een volkomen weggevaagd gedoe. Bovendien dictatorachtig geregeerd. En nu de laatste tijd helemaal terug. Zoals al die landen daar in het Midden-Oosten helemaal weer terug zijn. En ze allemaal weer een plek krijgen. Allemaal weer een taak kennelijk hebben. En in elk geval invloed hebben. En Syrië heeft dat zeker. Een oplossing in het Midden-Oosten zonder Syrië is vandaag niet denkbaar. Kan niet. Dus er is van alles aan de hand met Syrië. Of we het leuk vinden, of we het een sympathiek gedoe vinden daar, dat is een tweede. Maar u kunt er niet meer omheen. En de hele wereld kan er niet meer omheen. En we hebben net met dat oorlogsgebeuren tussen Libanon en Israël, waar nu is nu een heel contingent ook uit Nederland, ja, een klein bootje hebben ze gestuurd, maar goed, toch uit Nederland ook, heb je kunnen opmerken dat Syrië achter de schermen enorme invloed heeft. En of dat morgen tot een explosie komt, als men eraan denkt dat 2 jaar geleden die meneer overleden is, of omgekomen is, vermoord is, of dat tot een explosie komt, weet ik niet. Maar iedereen is wel heel erg bang dat het morgen tot een gigantische knal gaat komen. En deels is dat door Syrië en deels is dat ook door Iran ingezet. Dat zijn de achtergrondinformaties over Syrië. Nee, nu ben u niet gekomen om vanavond over de politieke situatie van vandaag allerlei te horen. Maar u bent gekomen om over de profetische lijn voor Syrië iets te horen. En daarover wil ik u graag iets lezen. Uit Jesaja, uit Jeremia. Nou, eerst maar tot zover. En dan nog even Zacharia. Maar goed, eerst Jesaja 17. Jesaja 17. De Godspraak over Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is. Het wordt een puinhoop, een bouwval, verlaten liggende steden van Aroer. Zij zijn voor de kudden die er legeren, zonder dat iemand ze opschrikt. Dan verdwijnt de vesting uit Ephraim en het koningschap uit Damascus. En de rest van Aram, Aram is ook altijd Syrië, de Arameërs, een verdorven Arameër of een verdorven Syrië was mijn vader. En uit de rest van Aram. Het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En dat betekent in de taal van Jesaja, de heerlijkheid gaat weg. Dus de heerlijkheid van Damascus is weg. En de heerlijkheid, de glorie, de schittering, de glans van Syrië is ook weg. Jeremia 49. Jeremia 49, vers 23. Jeremia 49, vers 23, over Damascus. Beschaamd staan Hamat en Arpad, want slechte tijding hebben zij gehoord. Ze zijn in onrust als de zee, ze zijn bezorgd, ze kunnen niet tot rust komen. Ontmoedigd is Damascus. Het keert zich tot een vlucht. En schrik heeft het bevangen, benauwdheid en weeën hebben het aangegrepen als een barende. Hoe is de roemrijke stad verlaten, de veste der vreugde? Daarom zullen haar jonge mannen vallen op haar pleinen en al de krijgslieden te dien dagen omkomen, luidt het woord van de Heere der Heerscharen. En ik zal een vuur aansteken binnen de muur van Damascus, dat de burchten van Ben-Hadad, dat was een van de koningen van Damascus van vroeger, dat de burchten van Ben-Hadad zal verteren. Amos, toch nog wil ik graag lezen, Amos. Even zoeken. Ik voel het aankomen, ik zal langer wachten dan normaal. Amos 1, na Joël. Amos 1, vers 3. Zo zegt de Heere, om 3 overtredingen van Damascus, ja, om 4 zal ik het niet herroepen. Omdat ze Gilead met ijzeren dorsleden gedorst hebben, zal ik vuur werpen in Hazaëls, dat is ook een van de koningen van Aram of van Syrië, in Hazaëls huis. Zodat het Ben-Hadads burchten verteert. En ik zal de grendel van Damascus verbreken en de inwoners uitroeien uit Bikat Aven. En de scepterdrager uit Bet-Eden en Arams bevolking, Syrië, zal in ballingschap gaan naar Kir, zegt de Heere. Tot slot Zacharia, ook het Oude Testament, nog bijna aan het eind van het Oude Testament, hoofdstuk 9, Zacharia 9. Het eerste vers. God sprak het woord des Heeren. Hij is in het land Gadrak. En Damascus is zijn verblijfplaats. Want de Heere slaat het oog op andere mensen, zowel als op alle stammen van Israël. Ja, ook op Hamat, dat daaraan grenst. Op Tyrus met Sidon, al is het nog zo wijs. De Heere is er. En de Heere slaat het oog op Damascus. Daar moeten we het mee doen. Dat zijn de profetieën over Syrië. In elk geval hebben we profetieën over Syrië. Hele concrete woorden van de Heere over Syrië. Of die mensen daar nu in Syrië gaan luisteren naar deze woorden, dat betwijfel ik. Want ze hebben hun eigen ideeën over zichzelf. En ze hebben zichzelf behoorlijk hoog zitten. Maar Gods woord over Syrië wordt waar. En nu zijn er 2 lijnen in het hele gebeuren over Damascus, Syrië. En die wil ik u beide schetsen. En het zijn beide voorbeelden, geschiedenissen uit het Oude Testament. De eerste is vaak door mij gebruikt, omdat ik dat een hele belangrijke vond. Gewoon om ook de dingen van vandaag te duiden. En dat is de geschiedenis die u vindt in 2 Koningen 16. Als koning Achas koning is in Jeruzalem, dan wordt hij belaagd door Syrië. En hij krijgt het knap benauwd. Op een bepaalde dag gaat hij met het zilver en het goud uit de tempel van de Heere God in zijn karretje, denk ik, aanhangwagentje. Welvaartsknobbeltje. Je ziet het allemaal gebeuren. Maar hij gaat met het zilver en het goud naar Damascus. En levert het daar af. Nou, dat is al erg genoeg. Dat een koning van Jeruzalem de schatten van Jeruzalem in Damascus brengt. En daar in Damascus ontmoet hij die koning natuurlijk. En hij buigt zich. En hij maakt die koning toch wel een beetje het hof. En dan ziet hij een altaar in Damascus. En hij vindt het altaar zo prachtig mooi. Ja, zoiets heb ik nog nooit gezien. Ik zou misschien, klinkt het wat raar, met zijn mobieltje een klein fotootje maken. Maar dat kon natuurlijk niet doen. In elk geval heeft hij een tekening laten maken van dat altaar. En die tekening heeft hij door een koerier in snelle vaart naar Jeruzalem laten brengen. En hij heeft gezegd tegen zijn timmerman, dat altaar, zo'n altaar wil ik ook hebben in Jeruzalem. En tegen de tijd dat die koning terugkwam uit Damascus van dat afdragen van geld en zilver en zo, tegen die tijd had de timmerman inmiddels dat altaar gezien in Damascus klaar. En hij heeft dat altaar in het huis van de Heere gezet. Dat is heel typerend geweest. Het altaar van de Heere, de tafel des Heeren, zo werd het altaar genoemd, werd aan de kant geschoven, u leest het maar. En de Heere zegt, ze hebben mij aan de kant geschoven. Ze hebben niet gezegd, de Heere bestaat niet meer, we hebben het gehad met hem. Nee, dat altaar van de Heere was er nog steeds, maar dat moet dan een beetje tot onderzoek dienen. Zo staat het in de schrift, dat altaar werd nog wel gebruikt. Maar ja, als je er helemaal niet uitkwam, dan kon je dus daar ook nog eventjes terecht. En voor de rest was dat altaar uit Damascus in de plaats gekomen van de tafel van de Heere. Maar die man deed nog meer. Die heeft ook de ingang van het huis des Heeren verlegd. Precies aangegeven was destijds hoe die tempel gebouwd moest worden, waar de ingang was en hoe de ingang was en hoe breed. Maar nu heeft hij dat helemaal omgebouwd ter wille van die koning uit Damascus. Want ja, als je dan toch zo'n vriendje hebt, dan... En je zou hem meenemen naar jouw kerk, dan moet het wel een beetje appetijtelijk zijn. Dan moet het een beetje aangenaam zijn dat hij ook een beetje leuk binnenkomt. Nou, dat is gebeurd. Ik heb het maar gewoon gezegd. Maar zo was het ook toen. Die man deed nog meer. Hij heeft diezelfde koning in dezelfde tijd, toen het altaar uit Damascus daar kwam, heeft hij... Waar het wasvat op stond, op runderen, het is koperen onderstel, een gigantisch brok koperwerk, heeft hij het wasvat van zijn onderstel getild en op een stenen plaveisel gezet, gewoon op de grond geplaatst. Dus niet meer op runderen die naar elkaar toegekeerd waren en die een soort vorm hadden waar die bak met water in kon, het wasvat, maar nee, een nieuwe ondergrond. Een nieuwe basis voor de wassing des waters door het woord. Zo ging het toen. Het resultaat was, iets later, de lampen werden gedoofd en de deuren van het huis des Heren gingen dicht. Dat is het altaar uit Damascus. En als u doorleest in de Bijbel, dan vindt u dat Hiskia een opwekking mag meemaken en hij gaat de deuren weer openen, die troep eruit gooien en dat gaat zo een poos door. Heb u het? Ziet u het gebeuren? Damascus zou geen rol hebben kunnen spelen, nooit, maar omdat Israël afweek, omdat de Israël het liet zitten, is deze invloed vanuit Damascus zo opgerukt dat ze notabene in Jeruzalem hiermee zitten. Dat is later nog een keer gebeurd. En dat staat niet zozeer in onze Bijbel. Ja, dan moet u de apocryfe boeken lezen. Maar in de tijd van de Maccabeën is er een koning van het noorden, noordelijk van Jeruzalem. Of dat nu helemaal expliciet Syrië is, of misschien Syrië plus, waarschijnlijk is het het laatste, Syrië plus nog wat andere staten. Maar die koning van het noorden heeft in de tempel, die in de dagen van Ezra en Nehemia weer is geopend, in die tijd hebben ze in die tempel een afgodsbeeld van Jupiter neergezet, en die koning van het noorden heeft vreselijke dingen gedaan en heeft de Joden gedwongen om van alles te doen, onreine dingen te doen in die tempel. De Maccabeeën zijn in opstand gekomen, hebben dat eruit gegooid. Het Chanukka-feest, daar ontstaan. Het vernieuwingsfeest, daar gebeurt. Toen. Maar ook Damascus. Het verontreinigen van de tempel van de Heere. Dat is typerend voor Damascus. Elke keer hebben zij op alle mogelijke manier hun pogingen gedaan om het huis van de Heere te verontreinigen. En natuurlijk kun je zeggen, zijn die koningen zelf verantwoordelijk geweest, want die hebben zelf een altaar nalaten bouwen, die hebben daar zelf gewoon in bewilligd. Klopt, is echt juist. Maar ondertussen is het wel gebeurd. Maar er is nog een voorbeeld. En dat voorbeeld is misschien veel subtieler, maar ook wel heel erg mooi. U weet dat in de tijd van koning, de koningen van het tienstammenrijk, er ook een profeet Elia is geweest en zijn opvolger heette Elisa. En in die tijd van Elisa is er een zekere meneer Naaman, aha, u hebt hem al lang, de Syriër, Naaman, de Syriër, Damascus. Melaats, hij heeft ooit een inval gedaan in Israël, zie je weer hoe ze opereerden, wat ze deden, heeft buit gemaakt, heeft ook slaven en slavinnetjes meegenomen, een van die slavinnetjes is in het huis van Naaman terechtgekomen, iemand uit het volk van Israël, en ze heeft daar in de huishouding mogen of moeten werken, en daar heeft ze toch verteld van haar land, van haar volk, van een profeet in Israël. Dat heeft ze gedaan. Prachtig getuigenis van haar. Die koning van Syrië, Damascus, die heeft gezegd, nou, Naaman, ik stuur je daar wel heen, ik geef je wel een baal geld mee, en dan, nou, dan, en ik zeg gewoon dat hij dat moet doen, die koning. Nou, dus ze melden zich bij de koning, en ze zeggen, koning, mijn legeroverste Naaman is melaats, en u moet hem maar even gezond maken, ja, wij willen er goed voor betalen, maar u moet het wel doen. Die koning van Israël, die scheurt zijn kleren, en zegt, nou, maar dit is gewoon een doorgestoken kaart, die man die zoekt een aanleiding tot oorlog. Hij weet zich echt geen houding te geven. Elisa hoort dit en vraagt of koning Naaman, of die koning van Israël, Naaman naar hem zal gaan sturen. En dat doet hij. Naaman denkt, ik ben op één na de belangrijkste in Damascus. Dus wat gebeurt er? Die koning, die profeet die komt natuurlijk naar buiten. Buigt 10 keer en vraagt naar mijn welstand. En even. Maar die komt helemaal niet. Elisa stuurt een boodschap. Je moet je 7 keer gaan baden in de Jordaan. Nou, woest was die. Zijn de rivieren van Damascus niet, daar heb je het weer, niet beter dan alle stromen van Israël? Ik doe het niet. Kijk wel uit. Zijn ondergeschikten zeggen, waarom zou je dat niet doen? Het is iets eenvoudigs. Maar je zou het best wel kunnen doen. Doet hij toch. Hij laat zich ompraten. En hij komt eruit als een jongen, een jongeman, helemaal schoon, helemaal nieuw, helemaal fris. En dat is nu het bijzondere van de geschiedenis van Naaman. En dan gebeurt het volgende. Hij gaat terug naar Elisa, wil hem bedanken en hij wil hem ook betalen. Elisa wil niets hebben, helemaal niks. Zijn knecht Gehazi later wel, maar dat is een zijtak. Maar Elisa weigert categorisch om enige beloning te ontvangen. En wat zegt hij dan? Nu wil ik graag zoveel zand uit Israël mee, zoals een paar muildieren kunnen dragen. Nou ja, die zakken, u weet het wel, een last aarde op zo'n ezel. En die twee geweldige beladen ezels zijn meegenomen met zand uit Israël. En dat zand heeft hij in Damascus uitgestort en hij zegt, en nu ga ik daar in Damascus op de bodem van Israël staan. En dan ga ik in Damascus de God van Israël eren. Alleen als ik nog eens in die tempel kom van waar mijn baas, de koning, buigt, ja, die leunt op mij, dus dan buig ik ook. Zou u me dat dan kunnen vergeven? Mag dat wel? En Elisa zegt, ga in vrede. Waarschijnlijk was die Elisa geen Nederlander, maar die hadden gegarandeerd iets van wetten bedacht van, nee hoor, dit kan niet, raak niet, roer niet aan en smaak, nou ja. Ik ga niet schopperig doen, maar Elisa zegt, ga in vrede. De Heere maakt iets wel duidelijk. Kom wel in orde. Maar waar ik nu naartoe wil is, in die ene geschiedenis gaat er een altaar van Damascus naar Jeruzalem. En in die andere geschiedenis gaat er een altaar vanuit Israël naar Damascus. En dat is op zijn minst merkwaardig. Heel merkwaardig. En dat is ook precies, denk ik, de profetische lijn. Damascus heeft constant geprobeerd om Israël te vernietigen. te beïnvloeden, om de zegen weg te nemen, om de oogst binnen te halen of om de jongelui weg te kapen. Denk maar aan Naaman die ook zijn slavinnetjes meenam uit het gebied en ze daar uitdeelde. Als ik het heb over de gaven uitgedeeld aan de mensen, dan gebruik ik ook heel veel dat voorbeeld van Naaman die uit zijn buit makkelijk kon uitdelen. Zo is ook de Heer Jezus, onze overwinnaar, met een enorme buit, jij en ik, naar de Vader gegaan en uit die volheid heeft hij uitgedeeld aan de gemeente. Dat is echt zo, dat is de taal die gebezigd wordt in het Nieuwe Testament. Gaven gaf hij aan de mensen. Dat is echt wat er gebeurde. Maar dat is een zijtak. Het gaat nu om Syrië. En Syrië heeft constant geprobeerd om de zegen van Israël weg te nemen, om te beïnvloeden, en is daar heel lang mee bezig geweest. Als Elisa, een koning, zegt, sla me die pijlkoker, en dan slaat die koning 3 keer met een pijlkoker. Wat jammer toch, waarom heb je niet vaker geslagen? Nu zul je maar 3 keer overwinning hebben over Syrië. Als je vaker geslagen zou hebben, had je ook vaker overwinning gekregen over die Syrische overheersers. Iedere keer komen die Syrische bezetters, die Syrische overheersers terug. En ze hebben constant de zegen weggenomen en aan zichzelf gedacht. En nu zegt de Bijbel, van Syrië blijft niets over. Dat gaat helemaal weg. Dat wil niet zeggen dat het hele volk niet meer bestaat. Uit de profetie blijkt dat dat volk wel blijft bestaan. Maar de stad Damascus, de vesting, ja, de grendels zijn weg. De stad als machtsblok is over, is voorbij en het wordt helemaal verwoest. Een puinhoop wordt het, een bouwval wordt het. Er kudden legeren zich daar gewoon en die worden ook niet meer eens opgeschrikt, die worden ook niet meer weggejaagd. Dat is de situatie die straks gaat komen. Dat is de profetie over Damascus. En ook het volk zelf zal nog behoorlijk last krijgen. Zelfs een ballingschap is voorzegd voor Damascus, voor het volk van Syrië. Deze dingen staan heel concreet. En toch zegt de Heere, toch ben ik daar in Damascus. Dat was Zacharia 9, weet je wel, die hele merkwaardige profetie dat de Heere zegt, na hoofdstuk 8 in Zacharia, waar hij die 10 woorden, de 10 toezeggingen van hemzelf aan het volk Israël waarmaakt, de 10 woorden van een opwekking, zo spreekt de Heere der Heerscharen, en dan weer één, zo spreekt, 10 keer zo'n schitterende uitspraak achter elkaar. En dan in hoofdstuk 9 ineens, maar ik ben ook in Damascus. En de volgende keer zal blijken, en ik ben ook in de Gazastrook. Dat is ons onderwerp later. Nu, ik ben ook in Damascus. De Heere laat Syrië niet los. Waarom niet? Nou, misschien omdat ze Abraham ooit geherbergd hebben. Misschien omdat hij een heel bijzonder plan heeft met Syrië. In elk geval, de Heere zegt, ik wil dit volk niet definitief wegdoen. Ze blijven. Wanneer komt nu die geweldige tijd dat de Heere zegt, en ik woon in Damascus? Nou, ik heb het u geschetst in het beeld van Naaman de Syriër, die met een gigantische last aarde uit Israël naar Damascus gaat. En daar in Damascus de Heere gaat danken voor dat wat hij heeft gedaan. Dat is nu precies het profetisch vergezicht voor Syrië. Aan de ene kant hebben ze vanuit Syrië constant geprobeerd om in Jeruzalem huis te houden, om daar vreselijke dingen te doen. Aan de andere kant is dat de Heere zegt, maar ik ben ook in Damascus. En in de geschiedenis van Naaman de Syriër zie je de Heere in Damascus. Je ziet hem daar. Hij heeft daar een eigen plekje. Zo zou je het zelfs kunnen zeggen. Heel bijzonder. Wanneer krijgt dat zijn beslag? Nu, Israël wordt op dit moment belaagd van alle kanten. Ook Syrië doet zijn best. Syrië wil geen clementie voor Israël. Syrië is op de hand van Hezbollah. En Hezbollah zit in Libanon tegen Israël. Er is geen draad, politieke draad van, nou, we zijn een beetje, Egypte is nog clement met Israël, maar Syrië niet. Syrië is op de hand van Iran. En die hebben maar één doel. Zal ik het gewoon zeggen? Met een Bijbelboek. Met Haman, de Jodenhater. Esther, het boek Esther. Dan zie je Iran ter voeten uit. Komt nog een keer, maar goed, dat is zo. Je ziet het helemaal gebeuren. En Syrië zit op die lijn. Syrië wil samen met Iran dat Israël in de Middellandse Zee gaat. En dat ze daar ook niet weer uitkomen. Zal dit gebeuren? Nee, zegt de Bijbel, dit gebeurt niet. Want de Bijbel voorspelt dat de Heere God een hele bijzondere band met Israël heeft. En dat hij ervoor zal zorgen dat dat niet gebeurt. Ook al krijgt Syrië invloed, God draait de invloed van Syrië weer om. Zoals, voorbeeld terug, als koning Achas het helemaal verknoeit en de invloed van Syrië bijna compleet is in Jeruzalem, dan draait God het om en zegt, en nu heb ik Hiskia en die gaat het allemaal anders doen. Als de koning van het noorden, later in de geschiedenis, in de dagen van na Ezra en Nehemia, als de koning van het noorden in Israël, in Jeruzalem, in de tempel een afgodsbeeld neer gaat zetten van Jupiter, dan heeft God Maccabeën en een geweldige bevrijding. Het vernieuwingsfeest. Het loopt de Heere niet uit de hand. En dat moet voor ons vandaag een geweldige troost zijn. Het is niet waar dat de Heere alles loslaat. De Heere bemoeit zich. Misschien niet in de directe zin met deze landen. Ik heb heel veel steun gehad in mijn overwegingen over profetische boodschappen. Door te bestuderen het boek Esther. Daar komt het woord God niet voor. Je zou zeggen, dat boek hoort eigenlijk helemaal niet in onze Bijbel. Het is ook alsof God niet bestaat. Alsof er een tegenstander zijn gang kan gaan op een gigantische manier. En toch, in die ene bijzondere nacht waarin Haman niet kan slapen. Mordechai niet kan slapen. Ja, u leest het boek toch maar een keer voor uzelf. En waar de koning niet kan slapen. Waarin Esther niet kan slapen. Niemand slaapt. En ineens zegt God. Ja, God komt niet voor in het boek. Maar van Jodenhaat gaat het ineens naar Jodenverering. In één keer. Die sleutel is heel belangrijk. Ook als we over Iran gaan praten, dat komt nog een keer. Want dan gaat datzelfde Bijbelboek een enorme rol spelen. Dat voelt u nu al aankomen. Maar hoe dan ook. In de hele wereldgeschiedenis lijkt het soms alsof de Heere er niet is. Maar de Heere is er. En hij zal nooit toelaten dat dat volk van hem, zijn oogappel, onderdrukt wordt. Uiteindelijk verschopt wordt. Natuurlijk hebben zij het niet goed gedaan. En krijgen zij genoeg voor hun kiezen. Dat hebben we al een keer gehad. En misschien krijgen we dat nog een keer. Israël heeft heel veel nog te verduren. Maar de Heere zal ervoor zorgen dat zij blijven. Hij heeft ze dat land aan de Middellandse Zee gegeven tot een altoos durende zegen, tot een erfenis. En wij vandaag, wij kijken naar Israël. Ik kijk niet naar de politiek van Israël. Ja, natuurlijk speelt dat in je gedachten mee en hoor je dit via journaal of je leest het in de krant en je kunt er niet omheen, wil ik ook niet. Maar het gaat me vooral om Gods plannen met Israël. En de omliggende volkeren zijn enorm bezig om Israël te onderdrukken. In Syrië ook. En toch zegt de Heere, maar ik ben er wel. En er komt een moment dat het Melaatse Syrië, Naaman de Syrië, Met een lading zand uit Israël teruggaat naar Damascus en daar de Heere gaat danken. Ja, dat komt. Zover komt het. Want de Heere zal niet toelaten dat dat volk Israël onderdrukt blijft. Hij bevrijdt. Wanneer is dit zo? Wanneer krijgt dat echt zijn volle bekroning als de Heer Jezus terugkomt? En ik wil het opnieuw zeggen. De Heer Jezus, hij is nu in de troon bij God in de hemel. Hij is verhoogd en verheerlijkt. God heeft hem een plaats gegeven boven elke andere plek. een kroon gegeven met eer en eerlijk, met eer en heerlijkheid is hij nu gekroond. De Heer Jezus is gewoon schitterend in de hemel. Wat is nu het eerste? Wat gaat er als eerste nu komen? Dit van Syrië of dit van Jordanië de volgende keer of dit over Iran nog een keer later? Nee, het eerste dat gaat gebeuren is dat wij naar hem gaan. Dat betekent dat je nu alvast je koffertje mag klaarzetten, je tanden mag gaan poetsen, je mag je echt gereed maken voor de komst van de Heer Jezus. Dat is echt het eerste. Wij gaan naar de Heer Jezus. Dan moet je wel de Heer Jezus kennen als je heilt en als je verlost. De Heer vraagt niet of je altijd al dit soort Maranatha gedachten gehad hebt. Nou, misschien nooit. Misschien heb je daar nooit van gehoord. Ik heb wel eens gevraagd in een heel groot gezelschap of ze wel eens een Gideast ontmoet hadden. En er was niemand die... Ik zei, is er echt niet? Nee. Nou ja. Ik zei, dan heb je geluk gehad vanavond. Heb je er een? Want ik sta hier. Nou ja, dan krijg je een beetje ontspannen en een heel meerwaardige gniffel. Van, we weten soms helemaal niet meer waar we het over hebben. Maar het gaat me niet om leer. Het gaat me niet om, laat ik maar zeggen, een bepaalde visie. Het gaat me om het feit dat u leven uit God hebt. Dat u leven uit God hebt. Als u gelooft dat de Heer Jezus voor uw schuld, voor uw zonden aan het kruis gestorven is. Dan hebt u leven. Hij is het leven. De Heer Jezus, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Je moet hem hebben. En als je hem niet hebt, heb je het leven niet. Dat is heel simpel. Niet, heb je deze visie, kun je dat profetische woord helemaal uitleggen? Nee, heb je leven uit God? Heb je werkelijk de Heer Jezus leren kennen als de heiland van je leven? Weet je zeker dat je schuld weg is, dat je zonden vergeven zijn? Dat is essentieel. En mensen die dat hebben, die krijgen van God een cadeau, die krijgen van God de Heilige Geest inwonend, en die mogen zich nu rekenen bij de gemeente, bij het lichaam van Christus. Want door diezelfde geest ben je bij dat lichaam gevoed. Nou, die gemeente blijft niet hier. Die gemeente wordt weggehaald. Die gemeente wordt opgenomen. Gaat hier vandaan. Wat een ruimte in Veenendaal. Ja, als al die kerkmensen, gelovigen, weg zijn. Zo'n ruimte. Er zijn ook plaatsen waar bijna niemand weggaat misschien. Er zijn wat andere plekken. Maar ik vermoed dat er uit Veenendaal heel veel mensen weggaan. Op het moment dat de Heer Jezus zegt, kom, gaan er heel veel weg. Hoe dat gaat, laat ik nu even los. Alle discussies daarover, we gaan. We horen hier ook niet, we worden hier weggehaald. En de gemeente is zo uniek, is zo bijzonder, is zo'n speciaal gezelschap, dat er alle teksten voor te vinden zijn om te zeggen dat ze misschien wel heel spoedig weggaan. Jij en ik, we gaan hier vandaan. En het leven op aarde gaat verder. Misschien zijn ze nog aan het bakkeleien in Den Haag over wie nog staatssecretaris wil worden of mag worden. Of minister misschien. Maar er zijn er ook een paar die meegaan. Kunnen ze daar ook weer nieuwe voor zoeken. Maar stel nu eens dat er werkelijk vanavond zo'n gebeurtenis zou komen van de gelovigen worden weggenomen. Dan gaat op aarde het leven door. Het wordt aanvankelijk misschien wel een beetje heel leuk. Een beetje het gevoel van, we hebben nu alles onder controle. Vrede, vrede en geen gevaar. En haastig verderf zal komen. Maar dan slaat de stemming echt om. De antichrist openbaart zich. Het beest uit de zee openbaart zich. Ik heb er een keer over gesproken. Ik heb gewezen op Straatsburg. Op Brussel, op allerlei dingen die gebeuren. Nou, die tijd. Je ziet het nu al, je ruikt het bijna. Maar goed, dan krijgt het echt zijn beslag. In die tijd krijgt Israël het nog moeilijker dan nu. Want alles keert zich tegen. Nu zijn er nog gelovigen die bidden voor Israël. Die zijn dan ook niet meer hier. De weerhouder is weg. Dat wat nog weerhield, waardoor de mens de wetteloosheid zich niet helemaal kon openbaren, is dan weg. En dan gaat het heel snel. Vreselijke tijd. Speelt Syrië daarin een rol? Ja. Nu al pogen ze samen met Iran om die jodenhaat zo neer te zetten dat er niemand overblijft. Dat is echt zo. Nog een keer, dat beste beeld is het boek Esther, waar iemand is die het echt gemunt heeft op de ondergang van alle joden. Jodenhaat. Dat is nu al voelbaar. Betekent dat dat volk van God in die tijd zo onder druk komt dat er niemand overblijft? Nou, dat betekent het helemaal niet, zegt de Heer. Ze blijven over, want ik zorg ervoor. Dat is de tijd waarover ik het heb. Damascus, Syrië wil zijn invloed aanwenden om in Jeruzalem alles op zijn kop te zetten. Ze willen de stad naar hun hand zetten. Ze willen hun goden daar laten zien. De koning van het noorden, wat deed hij? Jupiter beeld in de tempel. Toen. Altaar uit Damascus. Diezelfde beelden, diezelfde dingen die ik vanavond aanhaalde, zullen dan daar gevonden worden. In de toekomst. Maar er zullen ook momenten komen dat ze daar in Damascus ontdekken. We zijn melaats. Het is niet goed met ons. En in Damascus is geen oplossing. Je kunt een hele, hele goede specialist hebben, maar er is geen oplossing. En de mensen die je onderdrukt hebt, die zeggen misschien tegen jou op dat moment, je moet bij die man zijn in het land Israël. Daar is de oplossing. En ze gaan. Ik ben er diep van overtuigd dat de geschiedenis van Naaman niet zomaar een verhaal is. Zo van, nou ja, leuk verhaal, spannend, kun je mooi aan de kinderen vertellen, weet je wel. Kun je mooie plaatjes bij plakken. Maar het is veel meer, is echt veel meer. Dat is precies de geschiedenis die straks gaat komen. En daar komen ze. Natuurlijk denken ze dat zij de belangrijkste klant zijn. Natuurlijk denken ze dat ze belangrijker zijn dan die daar in Israël zijn. Wie is er dan? Nu de geneesheer zelf, onze Heer Jezus, verschijnt in glorie en in heerlijkheid. Als de druk zo gigantisch groot is, dan komen die mensen om heil te zoeken in Jeruzalem. Ze komen daarheen met hun zorgen, met hun kwalen. Hij zal er zijn. En ze nemen vanuit Jeruzalem, of vanuit het land Israël, karrenvrachten met zand mee om ze daar waar zij wonen neer te zetten en zeggen, en nu willen we ook waar wij wonen een heel klein stukje van dat land hebben en daar willen we op gaan staan. Ik hoop dat u die geschiedenis blijft herhalen en dat die geschiedenis nu een plekje krijgt in je denken. Dat gaat gebeuren. Syrië zal dan pas genezing kennen. Dat is de tekst van Zacharia 9, dat de Heere ook in Damascus is. Hij is dan in Damascus. Hij is er gewoon. Ik hoop dat dit overkomt. Ik wil nog één ding zeggen. U kent de Heer Jezus als uw heiland en als uw verlosser. Mag ik aannemen dat dat voor iedereen geldt? Ik kan toch niet in je hart kijken. U kunt er voor weglopen, u kunt er voor wegrennen, u kunt het allemaal negeren. Het is allemaal mogelijk. Maar ik hoop niet dat iemand zomaar wegrende, dat deze dingen gewoon weggeschoven worden. Maar u kent de Heer Jezus als uw heiland en als uw verlosser. Het is hier ook niet zo fraai in Nederland. Er is heel veel tegenstand tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat is de taal uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. Dat er dus tegenstand is tegen onze Heer Jezus. Nu hoop ik dat ik het over kan brengen. Heb u een beetje zand meegenomen van de hemel? Ja, u hebt maar in de hemel. Er mag geen zand, man. Schijt de huiden, geen zand. Nou ja, klei dan. Ook niet. Nou, ander soort. Ik hoop dat u mij niet kwalijk neemt. Is de plek waar jij de Heere dient, een klein stukje van de hemel, is dat een plekje waar je hem mag dienen en kunt dienen, waar je bewijzen van kunt zeggen, kijk, dit is al het nieuwe. Ik begreep Naaman vroeger niet. Ik denk, wat doet hij nou met een paar kuub zand uit het land Israël in Damascus. Wat moet je daarmee? Later begreep ik het. Is het nieuwe dat u hebt door het geloof in de Heer Jezus uw basis? Gaat u daarop staan? Hebt u in uw eigen huis een heel klein plekje waarvan u zegt, nou, dit is een beetje hemel voor mij. Het is misschien wel het allerkleinste kamertje. Niet zo leuk ingericht, misschien nooit geschilderd. Maar u bent er wel alleen met de Heer, u bent er alleen met Hem. En u voelt alsof u in de hemel bent. Ik heb die plekjes. Ik had een eigen heel klein studeerhokje vroeger in een huis waar we woonden. En ik vond het een prachtplekje. Niet omdat ik het getimmerd had, maar ik vond het gewoon geweldig. En ik heb daar, ik weet niet hoe vaak, op mijn knietjes gelegen en gejankt en gedankt en geprezen. Om zo dicht bij de Heer te zijn. Nou, later dacht ik, dat kan in de slaapkamer ook, dat kan in de woonkamer. Goed, als de kinderen weg zijn, is er veel meer ruimte, is er veel meer rust. Weet je wel, je kunt veel meer misschien invulling geven daaraan. Maar heb je zo'n plekje? Nog een keer, heb je een karrevracht, een lading, zet het even tussen aan, zand meegenomen. Heb je een stukje hemel, een stukje hemelsfundament in je leven op aarde, waar je gaat staan en waar je de Heer Jezus gaat bedanken, waar je de Heer God zelf als vader gaat prijzen, waar je aanbidding voor hem in je hart hebt, dat is daar. Straks in Damascus. Want de Heer is ook in Damascus. En je ziet in de geschiedenis van Naaman de Syriër dit hele proces. En jij en ik kunnen wel zeggen, nou dat is dan straks voor Damascus. En voor ons vandaag, nou voor ons vandaag betekent dit dat ik nu bedenk de dingen die boven zijn. Dat ik zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Dus ik heb een stukje terrein, een stukje gebied, waar ik met de Heer kan praten, waar ik met hem vertrouwelijke omgang kan hebben, waar ik kan verblijven. Een stukje hemel. En als het goed is, is gemeente zijn ook een stukje hemel. Is een stuk voorbereiding voor straks. Ik weet het is ook wel eens wat moeilijk in de gemeente. Maar toch, het mag niet anders zijn dan een voorproef voor straks. Genieten, lofprijzen, de Heere danken. Danken voor de geweldige zegen die Hij gegeven heeft. Want Hij heeft ons verlost, Hij heeft ons gered. Hij heeft ons uit de modderpoelen gehaald. Hij heeft ons van onze melaatsheid gereinigd. Want melaatsheid van kop tot teen is een beeld van de zonde. Constant door, de hele Bijbel door. Iedere keer hetzelfde, maar gereinigd. 10 melaatse mannen, Lucas 17. Vertoon u aan de priester, zei de Heer Jezus. Ze gaan. Eén kijkt naar zijn lijf en denkt, jongen, ik ga terug gaan bedanken. En de Heer Jezus vraagt, waar zijn de 9? Zijn ze niet alle 10 gereinigd? Waar zijn ze, die 9? Die ene die kwam terug. Jij en ik mogen vandaag terugkomen, de Heer Jezus bedanken, God de Vader bedanken voor dat wat zij hebben gedaan en voor het geweldige heilsplan. Als je dat doet, word je blij en gelukkig. Dat is eigenlijk wat de wereld straks gaat doen. De zegen die er zal zijn voor Syrië is gigantisch, maar is er ook voor andere volken. Let maar op, er is heel veel zegen, maar het is nooit buiten Jeruzalem om. Het is nooit buiten dat plan van God met Israël om. Het is altijd daaraan gekoppeld. Eigenlijk ben je heel erg rijk, ben je heel erg begenadigd. Ik wil alleen maar zeggen, Heer Jezus, dank u wel voor alles wat u hebt gedaan. Syrië, profetische boodschap over Syrië. Het had ook best iets voor mij te betekenen. Ik heb er wel van genoten. En ik heb me ook de vraag gesteld, Heer, heb ik dan in mijn huis, in mijn omgeving, dat plekje waarvan u zegt, dat zo bedoel ik het eigenlijk. Wij zijn zo vaak bezig met wel en niet en dat niet. Mag ik dat nou nog wel? Mag ik dat nou net niet? Alsof we op het randje moeten lopen. Alsof we iedere keer moeten uitvogelen wat we wel en wat we niet moeten. Elisa zegt daar tegen Naaman, ga in vrede. De Heer maakt je dat wel duidelijk. Kom vanzelf goed. Laat me los. De Heere zegene ons. En geniet alsjeblieft. Wees blij met de Heere Jezus en met dat wat Hij heeft gedaan. Ik wil nog graag danken. Onze God, onze Vader, we danken U dat U ons in Uw woord ook iets zegt over Syrië, over Damascus. We willen U danken dat er destijds al een gemeente was in Damascus en dat er nu nog een gemeente is. We willen U danken dat daar gelovigen zijn. We willen U danken dat Abraham daar gewoond heeft. We willen U danken, Vader, voor de geweldige zegen die ons vanuit Damascus als het ware aangereikt wordt. We willen belijden dat we misschien niet zo vaak denken aan deze dingen. Maar toch, de beide geschiedenissen die te maken hebben met Damascus, met het altaar vanuit Damascus en een aanbiddingsplaats in Damascus voor U, Heer Jezus, en voor U, Vader. Dat zijn toch de lijnen die we bij elkaar mogen sprokkelen en bij elkaar mogen brengen en ook in elkaars hart mogen geven, zodat we verder kunnen. We willen U hartelijk danken dat we ook nu mogen bidden voor Syrië. Ze zijn politiek gezien behoorlijk tegen Israël, zo niet heel fanatiek tegen. Ik wil U bidden of U zelf, zoals U dat destijds in het boek Esther deed, in die ene nacht alles omdraaide, of U dat ook nu gaat doen. Israël is steeds vaker het mikpunt van kritiek en van agressie en van veroordeling. En ik wil U bidden of wij een helder zicht zullen hebben, niet om de politieke daden van meneer Olmert te verdedigen, maar wel om te beseffen dat U een plan hebt met het oude volk en dat Uw plan met het oude volk ook zegen voor Syrië inhoudt. We willen U danken daarvoor. Dank U dat ze een moment zullen kennen dat ze met melaatsheid in dat land zullen komen. En op, ja, uitzien naar genezing. Dat gaat komen. We willen U danken voor Uw zegen, ook voor Syrië. We prijzen U voor Uw woord. We danken U voor de Heilige Geest. We bidden ook of wij vandaag zullen beleven dat we nu al een voorsmaak hebben van wat er nog gaat komen. We danken U en prijzen U. Amen.